1 Johannes hoofdstuk 4 vanaf vers 1, waar staat: Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alreede in de wereld. Kindekens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons, die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Tot zover. Dit schriftgedeelte waarboven staat waarschuwing tegen dwaalleraars. Met vier A's denk ik altijd. Ja, ik vind het een prachtig woord voor iets wat natuurlijk niet zo mooi is. Maar zo wordt het hier genoemd. Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Ik moet er meteen bij zeggen dat hier weliswaar gesproken wordt over geesten, maar dat neemt niet weg dat het gewoon uiteindelijk gaat over mensen en zelfs over, zoals er boven staat, leraars, eventueel dwaalleraars. Ik heb een hekel aan het woord, want men kan het zo gemakkelijk bezigen, maar ja, ik zou niet weten welk andere woord er eventueel voor is. In elk geval is dat het thema waarover hier gesproken wordt. Dat sluit aan overigens rechtstreeks natuurlijk bij de voorgaande hoofdstukken. En eigenlijk is het ook hetzelfde thema wat we in al alle brieven feitelijk terugvinden. Immers, het gaat hier in deze brief om hetgeen van de beginnen was, namelijk hetgeen wij gehoord hebben. Dat is 1 vers 1. Het gaat om het woord Gods, waarvan gezegd wordt dat het licht is, dat het leven is en dat het waarheid is. En in elk geval, in deze brief van Johannes krijgen wij van doen met de verschijnselen zoals we die elders ook met name bij Johannes vinden, in het Johannes-evangelie en zelfs nog in Openbaring, dat de man dezelfde dingen aanduidt, steeds met andere woorden, die dan als synoniemen fungeren, hetgeen hem de gelegenheid geeft om die dingen, dezelfde dingen, dan ook op verschillende wijze daarna toe te lichten of te beschrijven. Hij gebruikt gewoon een synoniem en krijgt een ander verhaal. Is het waarheid, dan staat het tegenover leugen. Noemt hij het licht, dan staat het tegenover duisternis. En gaat het over leven, want waarheid en licht is leven. Dan staat het tegenover de dood. En hij gebruikt daarna de begrippen door elkaar. Dus niet om het ingewikkeld te maken, maar juist om de gedachte zo veelzijdig mogelijk en zo breed mogelijk onder woorden te brengen. Niettemin, het blijft natuurlijk maar gewoon één gedachte. Waarbij het met name gaat om leven en dus licht en dus waarheid. Dat geldt voor in elk geval heel deze brief. Daarnaast kan ik niet nalaten op te merken dat ook de apostel Paulus in nogal wat brieven daar uitgebreid op ingaat. En bij gelegenheid ook dezelfde synoniemen gebruikt. Niet met zoveel nadruk, niet op de wijze waarop Johannes ze dan verder gebruikt. Maar het is wel degelijk steeds dezelfde gedachte. Waar het om gaat is namelijk dat de mens van nature in duisternis is en dus niet weet. Hij is niet verlicht, hij weet niet en daarom is hij altijd op zoek. Want wat wij populair wetenschap noemen, is natuurlijk in de praktijk, al in het meest ideale geval, het zoeken naar waarheid. In de praktijk is het dat niet echt, maar in het ideale geval zou het dat moeten zijn. Maar druk juist uit dat men niet weet. Men is op zoek. En zo is het nou eenmaal in deze oude wereld en men vindt daar ook niet echt. Tenzij dan dat de waarheid, degene die te kennen is, zich inderdaad laat kennen of zich openbaart. En dat is de gedachte die we heel de Bijbel doorvinden en waar Johannes al zijn Bijbelboeken mee begint. Ik bedoel het evangelie, de brieven en Openbaring. Namelijk dat God van den beginnen gesproken heeft. Zo begint Johannes evangelie, zo begint deze Johannes brief en daarmee de Johannesbrieven. En Openbaring begint er eigenlijk ook mee, zo mee, alleen worden daar andere termen gebruikt. Maar daar wordt gezegd dat de Heer Jezus is de getrouwe getuige, de alfa en de omega, het begin en het einde. En een van de dingen die daarmee gezegd wordt, is dus ook dat God van den beginnen gesproken heeft, maar bovendien ook dat hij het laatste woord heeft. Dat komt dus nog een stapje verder dan. Maar we blijven maar even bij deze brief van Johannes. Deze woorden overigens, hier in hoofdstuk 4 en wat er verder volgt, die zijn op zich niet eens nieuw. Ik bedoel te zeggen, het lijkt dikwijls alsof Johannes hier ineens een ander onderwerp aansnijdt. In vergelijking met het voorgaande in elk geval. Ik moet u zeggen dat dat niet zo is. Bovendien, dit schriftgedeelte wordt met name gekenmerkt door het noemen van de antichrist. Dan wel antichristen, want daar gaat het feitelijk over. Dus de geest van de antichrist in vers 3. Maar het begrip antichrist werd al geïntroduceerd in hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Daar is sprake van antichrist, dan wel antichristen, want Johannes gebruikt de term zeker niet slechts in het enkelvoud. Integendeel, hij zegt daar namelijk, gij hebt gehoord dat de antichrist komt, dat is het dus inderdaad één en heel speciale, maar dat is niet de bedoeling dat hij dat nu gaat zeggen, hij zegt, dat heb je al gehoord. Maar hij zegt, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu, en dus reeds, vele antichristen geworden. En daarna wijs ik erop, maar ik doe dat alleen maar even in het voorbijgaan, dat de term antichrist uitsluitend gebruikt wordt door Johannes en uitsluitend in deze brief en de volgende. In de volgende nog net één keer. Maar voor de rest komt de uitdrukking echt alleen voor in de eerste Johannesbrief. En als hij dus schrijft, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, dan zouden we ons afvragen waar we dan nog meer in de Bijbel over de antichrist lezen. Mijn antwoord is nergens. Tenminste niet wanneer wij dat woord zoeken. Want de Bijbel noemt de term nergens anders. Zodat de volgende vraag is onder welke naam of titel deze antichrist dan elders in de Bijbel voorkomt. En het antwoord is dan dus de valse profeet. Als het de antichrist is, is het de valse profeet. Dat is ook niet zo moeilijk, want dat hebben we net gelezen. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld, lazen wij in 4 vers 1. En daarna zegt hij, dit is de geest van de vers 3, de geest van de antichrist. Dat wil zeggen, de geest van de valse profeet. Naar mijn opvatting is het dus inderdaad zo dat de term valse profeet synoniem is met antichrist, hetzij in verband met die ene, hetzij in verband met de velen. Als er vele antichristen zijn, dan zijn er dus vele valse profeten. En als er één antichrist is, is het dus de valse profeet. En ik beschouw dus de valse profeet en de antichrist, zoals ze eventueel aangeduid worden, als volkomen identiek. Ik moet erbij zeggen dat in Openbaring, ook een boek van Johannes, de term antichrist niet gebruikt wordt, daar heet hij het beest. Maar de volgende vraag is altijd welk beest, omdat er twee genoemd worden. Maar daar ga ik nu ook niet op in. Ik zeg alleen nu maar, de antichrist is de valse profeet en eventueel het beest. En meer nauwkeurig het tweede beest uit Openbaring 13. En meer ga ik er nu niet van zeggen. Tenslotte ook Johannes hier spreekt niet zozeer over de komst van de antichrist. Hij spreekt over wat eraan vooraf gaat, namelijk in onze dagen. In de dagen die resten, vanaf zijn eigen tijd in elk geval, en dus de tijd van de Heer Jezus, tot aan de verschijning dan van die definitieve. Maar hoewel er een definitieve komt, gaan er wat anderen aan vooraf. En ze worden met dezelfde term aangeduid. Zij worden geesten genoemd in 1 Johannes 4 vers 1. Als er staat, geloof niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Ik vind het een aardig woord, die term geest in dit verband. Omdat het op verschillende wijzen kan worden uitgelegd. Dat is nou eenmaal het geval altijd met het woord geest. En het is, de aardigheid ervan is, dat dus met gebruik van één woord vele gedachten gelijktijdig naar voren gebracht kunnen worden. Want over welke geest spreekt Johannes dan hier? De meest eenvoudige opvatting is gewoon dat hij spreekt over de menselijke, de natuurlijke geest, gewoon het denken van de persoon in kwestie. Een persoon die dan in het opschrift hierboven, maar dat is niet van Johannes, een leraar dan wel dwaalleraar genoemd wordt. Zeg maar eens aan, het gaat om het denken van iemand, dat heet geest, gewoon de menselijke geest, de geest van de mens, het denken van de mens, wat het maar is. Bovendien zouden wij bedenken dat de term geest in werkelijkheid de aanduiding is van al het onzienlijk. Alles wat wij abstract noemen, of alles wat we onzienlijk noemen, valt onder de term geest. Het is dus eigenlijk de aanduiding van een hele categorie en minstens de helft van de schepping, om zo te zeggen. Het onzienlijke deel namelijk tegenover het zienlijke deel. En het onzienlijke deel heet sowieso geest. Of dat nou gaat over God, die noem ik het eerste op dat ik die niet zou vergeten. Of dat het gaat over de Heer Jezus Christus, want die zien wij ook niet. Die heet namelijk ook geest. Of het gaat om de Heilige Geest, maar die heb ik nu al twee keer genoemd. Want het is God namelijk Christus. Of het gaat om engelen, dat zijn per slot ook hemelse wezens. Of het gaat om demonen, beschouw ik niet als hemelse wezens, ik persoonlijk niet, maar meer als aardse wezens, maar dat doet nou weinig de zaak. Het zijn in ieder geval onzienlijke wezens. En dus heet het ook geest. En daarna, op het laagste niveau, krijgen we de term geest in verband met de onzienlijke mens. En daar bedoel ik dus mee dat wat van de mens onzienlijk is. En als dat alles is van die mens, ja, dan heet hij nog geest. Vandaar dat gesproken wordt over geesten in het dodenrijk. Daar zijn mensen, maar ze zijn onzienlijk. Ze maken deel uit van de onzienlijke, dus geestelijke wereld. Dus heten zij geesten. De term in zichzelf betekent dus aan de ene kant heel veel. Aan de andere kant, onder omstandigheden, moet je maar raden wat er nou eigenlijk precies bedoeld is. En als zo'n woord dan gebruikt wordt zonder dat we weten wat er precies bedoeld is, dan is de normale opvatting, de normale verklaring, dat men hem zo breed mogelijk zou toepassen en dus inderdaad meerdere toepassingen zou geven. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Dat kan slaan op de geest van God uiteraard. Anders zou er niet staan of zij uit God zijn. Maar het kan ook zijn uit de duivel en zijn personeel. En daar vallen al verschillende categorieën geesten onder. En het kan ook gewoon het menselijk denken, de menselijke geest zijn van de persoon in kwestie, die als hij een dwaalleraar is, of in ieder geval een valse profeet is, zoals de term vervolgens luidt, die ook behoort tot het personeel van de duivel. Al maakt de figuur in kwestie dan toch deel uit ook van de zienlijke dingen. Verder, geest is nogal synoniem met woord. En u weet al wat synoniem betekent, hè? Als twee begrippen synoniem zijn, wil het niet zeggen dat ze volkomen identiek zijn, maar dat ze elkaar grotendeels overlappen. Dat ze in belangrijke mate overeenkomen. Overeen. Eén over de ander. Als het helemaal dekt, dan heten we het nog synoniemen dikwijls, maar dan zijn de begrippen zelfs identiek. Maar geest en woord zijn synonieme begrippen. Ze zijn niet gelijk. Geest is niet noodzakelijk woord, maar woord is wel degelijk geest. Want woord is onzienlijk, ook in de meest eenvoudige betekenis van de term. Een woord is namelijk dat wat gehoord wordt, maar je kan het niet zien. Je kunt hooguit zichtbaar maken, of in symbolen, lettertjes, in symbolen gestalte geven, maar woord in zichzelf is onzienlijk. Vandaar dat woord en geest in de Bijbel rechtstreeks met elkaar verbonden worden, dikwijls in één adem genoemd worden, niet omdat het verschillende dingen zijn, maar omdat ze in hoge mate identiek zijn. Dat wil zeggen, de Heer zei bijvoorbeeld, mijn woorden zijn geest en leven. Want een ander synoniem voor geest is leven. En als u dan daarna zegt, maar leven en woord zijn toch totaal verschillende dingen, ligt toch erg uit elkaar. Hoe kan het dat ze gedekt worden door het ene begrip geest? Dat is een heel eenvoudige verklaring. Voor alle leven wat er is voortgekomen uit het woord Gods en zonder woord geen leven. Het gaat over de onzienlijke kracht van het onzienlijke woord. Bovendien, leven in zichzelf, als u het mij zou vragen, zou ik ook rekenen tot de onzienlijke dingen. Want ik denk dat wat wij leven noemen in deze zienlijke wereld, in werkelijkheid niet het leven is, maar de uitdrukking ervan in de materie. Of is het te moeilijk? Als wij zeggen iemand leeft, dan ja, dat klopt. Er zit leven in, maar het leven zelf zie je niet. Het enige wat je ziet, zijn de symptomen van het leven. Nou goed. Terug naar dit begrip dan. Geloof niet in iedere geest kun je dus ook interpreteren als geloof niet ieder woord. Geloof niet ieder gedachte. Geloof niet alles wat je wijsgemaakt wordt. Geloof niet of vertrouw niet op of geloof niet in het denken, dan wel spreken, want het ligt uiteraard dicht naast elkaar, van willekeurig wie. Ze kunnen je zoveel wijsmaken, is het idee. Begrijp je me goed? Ook de Bijbelse boodschap zou gepredikt worden en bestaat uit woord of uit geest of uit gedachten, leringen, maar dat heet allemaal geest hoor. Niettemin zou gepredikt worden, maar het idee is dat wij mensen zouden dus die prediking aanhoren. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar wil nog niet zeggen dat we alles wat wij horen ook inderdaad voor waar zouden houden. En om die waarheid tegenover die leugen, daar gaat het hier nou eenmaal om. Gaat het in de Bijbel eigenlijk altijd om, maar in bijzonder ook in dit schriftgedeelte. Wij zouden namelijk niet iedere geest geloven, maar wij zouden de geesten, de woorden, de leringen, de mensen die ons hun denken meedelen eventueel, wij zouden hen beproeven of zij uit God zijn. Als ze uit God zijn, is het namelijk waarheid. Als het niet uit God is, is het sowieso leugen. En onze verantwoordelijkheid, en uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de mensheid in het algemeen, is om dat te onderzoeken, om dat te beproeven. Daarna ga ik toch eerst even terug naar de voorgaande versen. Want zoals ik al zei, de woorden die Johannes ons hier schrijft komen niet zomaar uit de lucht vallen. Er is een directe aanleiding om deze dingen te zeggen. Al moet ik dan zeggen dat Johannes natuurlijk toch per traditie, volgens zijn eigen traditie, altijd praat over hetzelfde onderwerp, er 100 keer omheen loopt en het van alle kanten bekijkt. Maar hij heeft een aanleiding. De aanleiding zit in het woord gelooft. Geloof niet in iedere geest. En de andere aanleiding is gelegen in het woord geest. En vandaar deze formulering ook. De woorden komen namelijk uit de voorgaande verzen. Ik lees dan vers 23 van hoofdstuk 3. Waar staat, dit is zijn gebod dat wij geloven, dan heb je dat begrip geloven dus, hè? Dat wij geloven in, of ook vertrouwen op, dat wij geloven in de naam van zijn zoon, dat wil zeggen Gods zoon Jezus Christus. Wij zouden dus op of in hem vertrouwen, want dat is wat geloven echt is. En vervolgens elkander lief hebben, gelijk hij ons gebod gegeven heeft. En het vers begint en eindigt met dezelfde uitdrukkingen. Dit is zijn gebod. Het begint met gebod en het eindigt met gebod. En een gebod is een onderwijzing, van mijn part een wet, maar dat is ook een onderwijzing. En de onderwijzing is, en daarmee de wil van God is, dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons niet twee geboden, want wij tellen even mee en we tellen naar twee. Namelijk, wij zouden geloven in de naam van Gods zoon Jezus Christus. En punt twee, wij zouden elkander lief hebben. Nee, zegt Johannes, dat is één gebod. Om de eenvoudige reden dat als wij echt vertrouwen op en dus geloven in Gods zoon de Heer Jezus Christus, dan zullen wij degene die datzelfde geloof hebben, lief hebben. Dan zal er sprake zijn namelijk van gemeenschap, verbondenheid, of hoe je dat maar noemen moet, want dat is liefhebben. Het een gaat niet zonder het ander. Er wordt veel gekletst, sorry voor de uitdrukking, over de zogenaamde naaste liefde, alsof het christelijke beginsel zouden bestaan uit naaste liefde. Het is volstrekte onzin. Het christelijke beginsel bestaan uit het vertrouwen op God, het geloven in wat God gesproken heeft. Het vervolg daarop, beter, het gevolg daarvan is dat wij onze naaste lief hebben. En wie is onze naaste? Nou, niet degene met wie we niets van doen hebben die ver van ons afstaat, maar juist degene met wie wij verbonden zijn. Dat zijn onze naasten. Meervoud? En eventueel ook dat is onze naaste, maar daar ga ik nou verder niet op in. Het gaat om het beginsel dat wij zouden de Heer Jezus Christus lief hebben, dan wel in hem vertrouwen en op grond daarvan ook lief hebben allen die in hem geloven. Er is niks moeilijks aan, want op basis van hetzelfde geloof en daarmee dezelfde gezindheid is er vanzelfsprekend ook een verbondenheid met elkaar. Ja, ik zeg wel eens, als je allemaal houdt van het fokken van konijnen, ja, dan heb je wat gemeenschappelijk en richt je een vereniging op, toch, of niet? Ja, ik schiet me nooit op postzegelverzamelaar, die zou ik voortaan noemen, zo was het, ja. Iets geks dus, hè? Het verzamelen van... Ja, nou goed, dan kun je met elkaar dan, als je er allemaal mee bezig gaat, allemaal leuk vindt, dan heb je toch een band onderling, toch? Ja. Nou, bedenk zelf nog 10 andere hobby's waar verenigingen van zijn. Zoals zijspanrijden, hemontonwielorgels, wat hadden we ook nog meer allemaal? Stereofotografie en allerlei... Zaaduiertelers, die zijn er ook, ja. De Vereniging van Zaaduiertelers met een jaarlijkse conventie. Om van barbershoppen dan maar te zwijgen natuurlijk. Vreemd soort winkelen. Maar ja, wie had er nog meer? Nou dan laten we het daarbij. Het is een heel simpele zaak, er is niks moeilijks aan. Je moet het ook niet als een opdracht beschouwen. Het is de logische consequentie van... Het geloof in de naam van zijn Zoon Jezus Christus brengt ons tot elkaar uiteraard, omdat het ons brengt tot hem. We hebben een gemeenschappelijk belang, gemeenschappelijke interesse en dus is daar die verbondenheid. Zo staat het hier. Geloven dus. Trouwens, geloven en liefhebben is ook in hoge mate synoniem. Want als men gelooft in, dan is het toch een band... Al was het maar een van afhankelijkheid. Als ik geloof in de Heer Jezus Christus, ben ik van hem afhankelijk en dus met hem verbonden. Nou, dat is liefhebben. Verbondenheid. Er is niks moeilijks aan. Nou goed, en dus heeft het één gebod. Geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En daarna staat er in vers 24, en die zijn geboden bewaart, wie dus daaruit leeft, voor wie het realiteit is, die blijft in hem en hij in dezelfde. Dat wil zeggen, waar wij geloven in de naam van God, Zoon Jezus Christus, blijven wij in hem. En de meer eenvoudige term is, daar zijn wij ook met hem verbonden. En hij ook met ons. En daarna denk ik, hoeveel schriftplaatsen wilt u eigenlijk hebben waar dat staat? Ik bedoel, dat staat bijna overal. En dus die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde, want we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods en begrafenis en opstanding, of hoe dat maar heten mag, of wij zijn leden van zijn lichaam geworden, of wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Kortom, wij hebben aan hem deel, wij zijn Christus deelachtig geworden, met de uitdrukking uiteraard uit de Statenvertaling. En daarna de volgende zin. Want een van de vragen die Johannes zich stelt is, hoe weten wij dat nou zeker van onszelf? En deze keer, want hij geeft een heleboel antwoorden in deze brief, vooral in het voorgaande deel van hoofdstuk 3, maar deze keer zegt hij, en hieraan kennen wij, en dus weten wij, hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, en dus dat wij zijn geboden bewaren en elkander lief hebben en in hem geloven. Hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. En daar heb je het woord geest. In vers 23 geloof, in vers 24 geest. Daarna worden ze samengevoegd in vers 25. Maar ja, dat is hoofdstuk 4 vers 1. Namelijk, gelooft niet iedere geest. En de woorden die dan volgen zijn eigenlijk een toelichting op, dan wel een uitwerking van de laatste zin van hoofdstuk 3. Hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. Waarbij geest slaat natuurlijk op leven, vanzelfsprekend, maar meer in het bijzonder nu op ons denken, ons redeneren en eventueel ons kennen. En dat komt dan in de volgende verse. De gedachte is namelijk dat wij die geest hebben ontvangen, de geest die hij ons heeft gegeven, en daarna gelooft niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Hoe dan? Nou, het eerste antwoord zou dus nu zijn, door die geest die hij ons heeft gegeven. Die geest, geest Gods, tegenover geest van de wereld en zelfs de geest van God tegenover de geest van de antichrist of antichristen uit de voorgaande verse. Dat heeft natuurlijk van doen met onzienlijke dingen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het heeft van doen dus met wat in ons is. Begrijp je me goed? Die geest Gods, of die geest die uit God is, is de geest door wie bijvoorbeeld heel de schrift is voortgebracht. Je moet bij geest van God denken aan God zelf natuurlijk, maar meer in het bijzonder dan aan de kracht die hij manifesteert, de kracht die hij gebruikt. De kracht Gods heet het dan. Sommigen zeggen God is alleen maar kracht. Oké, maakt me niks uit, dat is wel ongeveer wat de Bijbel zegt. Geest. Wel nu, die kracht Gods heeft gewerkt bij het tot stand komen van de wereld waarin wij leven, de schepping als zodanig, maar meer in het bijzonder, die geest Gods is de kracht waardoor het woord Gods tot ons gekomen is. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, was het, hè? Zeggende, ik citeerde nou een tekst dus, hè? De geest sprak door de mond van de profeten, de geest sprak door de mond van Jesaja. Kortom, heel de schrift is van God begeesterd. Zo staat het niet in onze Statenvertaling, maar wel in de grondtekst. In, wat is het, 2 Timotheüs 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven, staat er dan. Maar er staat gewoon begeesterd, geïnspireerd. Het woord geest staat daar ook, inderdaad. Kortom, het is de geest van God die het woord heeft voortgebracht. Anderzijds wordt ook van diezelfde geest gezegd dat die geest ons in heel de waarheid zou leiden. Die geest zal u alle dingen verkondigen. Die geest zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Er staat ook, ik noem nou maar even niet waar het staat, hè. Bovendien, dat kun je zelf ook vinden, maar als je het weet wil, vraag het me straks dan maar. Bovendien staat er ook, 1 Korinther 2, vooruit. En daar staat ook, wij hebben ontvangen niet de geest uit de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De gedachte is namelijk dat wij enerzijds door die geest van God het woord Gods, namelijk de Bijbel, hebben ontvangen. Anderzijds, wij hebben zelf die geest ontvangen, opdat wij zelf bekwaam zouden zijn om de Bijbelse waarheid te ontvangen, ons eigen te maken. Ik weet dat het heel mystiek klinkt en arrogant en weet je veel wat nog meer allemaal. Maar niettemin is het een Bijbelse gedachte dat de Bijbelse waarheid alleen toegankelijk zou zijn, was de bedoeling voor degenen die bereid zijn daarin te geloven. En niet voor anderen. Men zou geen, ik zal het anders zeggen, God zal geen parelen voor de zwijnen werpen. Als hij ons zegt dat wij het niet zouden doen, dan betekent in elk geval dat hij het niet doet. En zo is het nou eenmaal. Ik weet hoe arrogant het klinkt. Maar ja, zo staat het nou eenmaal in het woord, in de schrift zelf, dus wij zouden daar verder geen moeite mee hebben. Hoe dat ook zij, wij hebben die geest van God ontvangen, opdat wij de geesten zouden kunnen beproeven. Wij worden als gelovigen in staat geacht om te kunnen controleren of wat ons verteld is waar is of niet. Of het uit God is of niet. En hoe wij dat kunnen, wel het antwoord op het hoogste niveau, dat is niet het meest voor de hand liggende antwoord, maar op het hoogste niveau is het antwoord doordat wij de geest Gods hebben ontvangen. Want 1 Korinther 2 weer, de geest Gods onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. We hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, en nu citeer ik hem nog verder, want dan staat er, maar de zielelijke mens, de zielelijke, de psychische staat er gewoon, psychikos. De zielelijke mens, vertaald met de natuurlijke mens, ontvangt, of gewoon grijpt, of begrijpt, want dan begrijpt men het beter. Die grijpt, ontvangt, begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn een dwaasheid, want ze worden geestelijk onderscheiden, namelijk door de geest. Die wij ontvangen hebben, worden ze onderscheiden. Doordat wij die geest hebben ontvangen, die geest uit God, zijn wij in staat om wat God ons in de schrift aanreikt, ook daadwerkelijk te ontvangen. Zal ik het met andere woorden zeggen? Per slot zijn we hier met Johannes bezig. Zeg ik het met andere woorden? God schijnt met zijn licht in die duistere wereld waarin wij leven. Maar van nature zijn wij toch stekenblind, dus het maakt geen verschil. Ziet duidelijk? Hoeveel licht er ook is, maakt niet uit, we zijn blind. Dus wat God gedaan heeft, is ons de ogen openen. Dan zien wij nog niks, tenzij dat er met licht geschenen wordt. Maar nou zijn we in ieder geval in staat om, als het licht er is, om het als zodanig te herkennen en het ons eigen te maken, te gebruiken, daardoor tot kennis te komen van God en zijn woord. Of beter nog, van God zelf die licht is. Of van Christus die licht is, dan wel het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is het idee. En dan zeg ik weer, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar staat, expliciet of impliciet, dat de natuurlijke mens blind is en dat hem de ogen geopend moeten worden. Van Gods wegen. Ook in orthodoxe protestantse kring kent men die gedachte, wordt alleen zo vreemd en heel zwaar eenzijdig uitgelegd. Men zit daar te wachten, bij wijze van spreken, want men gebruikt deze termen niet, maar bij wijze van spreken zit men te wachten op dat God de ogen zal openen. Dat gebeurt niet. Men zegt, ja, God moet het doen. Wat? Ons de ogen openen. Ja, maar als wij niet willen zien, als wij sowieso niet dat licht willen zien, willen ontvangen, ja, dan opent God ons de ogen ook niet. Zo eenvoudig is dat, hoor. Lees het maar na in 2 Korinthe 3, daar staat het heel mooi bij elkaar, met Israël als voorbeeld. Wat gaat daarover Israël, zegt men dan? Dan zeg ik, nee, het gaat niet over Israël. Israël wordt als voorbeeld gebruikt. En de gedachte is dat wanneer men tot de Here bekeerd zal zijn, zal de Here, dan wel Christus, de bedekking wegnemen en dus de ogen openen. Maar men moet dan wel tot de Heer komen. En pas daarna wordt de bedekking weggenomen, wordt de verharding weggenomen, worden de ogen geopend, worden de oren doorboord. Want dat is nou eenmaal de Bijbelse term daarvoor. Toch? Zo werkt zoiets. Of, zoals iemand mij laatst gezegd heeft, zou in Psalm 112 staan, ik heb het nog steeds vergeten na te kijken, dat de oprechten het licht zou opgaan. De oprechten gaat het licht op. Maar als niemand zegt, staat er niet, dan zeg ik, nou, het had er kunnen staan. Nee, ik denk dat het er staat. Maar het is een volstrekt Bijbelse gedachte. Die heb ik van je schoonmoeder trouwens geleerd. Heeft ze mij verteld. De oprechten zal het licht opgaan. Ik zeg, zuster, vindt een mooie tekst, maar ik wil wel weten waar het staat. Psalm 112, vers 4. Onthoud hem, klein Haneveld. Goed. Maar dat is ook inderdaad. Dus gaan de ogen open. Trouwens, Johannes 1, dit is 1 Johannes, maar Johannes 1 zegt precies hetzelfde, korter, maar impliciet. Die zegt gewoon, in het begin was het woord, en het woord was leven, en het woord is licht. Dus van oudsher is dat geweest, dat licht ook van Gods wegen. Maar er was een groot probleem. En daarom zond God een mens wiens naam was Johannes om van het licht te getuigen. Die term heeft me altijd verbijsterd vroeger. Van iemand om van het licht te getuigen. Zodra je erover gaat nadenken. Iemand om van het licht te getuigen. Dat betekent dat alle mensen blind zijn. Want anders hoef je niet van het licht te getuigen. Dan zien ze het zelf wel. In datzelfde verband dus. Ja, dit verbaast me niks, broeder. Een van mijn volgende losse spreekbeurten dan, Psalm 112. Ik zal het onthouden en hier weer uit het bandje knippen. Nou goed. Maar u begrijpt dus nu hopelijk waar het over gaat. Wij zouden de geesten beproeven of ze uit God zijn. Kunnen wij dat dan? Dat is de eerste vraag. Het antwoord is ja, door de geest die uit God is. Door de geest Gods die in ons woont. De volgende vraag is, hoe doen we dat dan? Want dat zijn twee dingen. En daar is ook maar één antwoord op, eigenlijk. Ik weet het, in sommige kringen denken we dan, nou, dat doen we. We hebben die geest ontvangen, dus bij ingeving, bij inspiratie, bij ingeving, intuïtief, wat dan ook een intuïtief mogen zijn. Ik vind het een raar woord altijd, ik moet toch eens nagaan waar het vandaan komt. Maar intuïtief weten we dan of het uit God is of niet. In sommige kringen heeft men daar ook een naam voor het geheel. Dat heet onderscheiding der geesten. Gave van de onderscheiding der geesten, heet zoiets. En waar men onder gave verstaat, het vermogen om iets te kunnen, hetgeen ten onrechte is, want het is onbijbels, maar waar men onder gave verstaat het vermogen om iets te kunnen, verstaat men onder gave van onderscheiding der geesten, om meteen te kunnen onderscheiden of men van doen heeft met een boze geest, of met de geest Gods, of met een boze geest, en zo ja, een boze geest, wat voor soort geest? Wat voor soort demon, enzovoorts. Ik geloof daar helemaal niet in. Niet in de redenering zoals ik hem nu naar voren breng. Ik denk dat wij als kinderen Gods tamelijk makkelijk meteen kunnen vaststellen of iets boze geest is of niet. Dat denk ik wel. Niet dat het zo noodzakelijk is, maar als het noodzakelijk is zullen we dat heel goed kunnen. Maar dat is niet de gave. Wat een gave heet, of een geestesgave, ontleent in 1 Korinthe 12 en nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk. Dat is niet het vermogen om iets te kunnen, zeg ik altijd. Ik herhaal het dus nu ook vanavond. Maar het is de verantwoordelijkheid om iets te doen. En dat men het kan, dat is niet de gave. Dat men het moet. De verantwoordelijkheid om te doen heeft men, hè? Dat is de gave. Nou goed, dat is de Bijbelse gedachte. Daarna moet ik u zeggen dat wij niet intuïtief zouden onderzoeken of de geesten uit God zijn, begrijp je me goed? In sommige gevallen kun je dat zo vaststellen, zomaar. Al was het omdat je haren op je rug gaan rechtop op gaan staan, bij wijze van spreken. En bij sommige anderen gaat het extra hoog gesteken en toch? En bij anderen zakt de broek af, ja, die ken ik ook, ja. Gebeurt ook, of breekt de klomp. Natuurlijk, dat is heel gemakkelijk. Maar ik neem de netste variant. En de netste variant is, iemand vertelt je een verhaal. Van het is zus of het is zo. Een lering. Kan niet schelen wat het is. En dan? Is dat dan waarheid of niet? En of je dat intuïtief aanvoelt, dat is niet eens van belang zelfs. Want als je een gezindheid hebt om vooral niet de Heer te dienen, en erg op de wereld gericht bent, dan zal je intuïtie daar een hartig handje bij helpen. Want intuïtie, valt niet mee hoor, met een losliggend gebit. Kijk op je leeftijd. Nou, maar intuïtie werkt altijd in je eigen straatje, let maar eens op. De intuïtie is nooit objectief namelijk. En dus is het misleidend. Je kan er niet echt van op aan. Vrouwen kunnen er meer van op aan dan mannen, hebben ze mij wel eens verteld. Ik persoonlijk waag dat nog te betwijfelen. Ik denk dat vrouwen het meer gebruiken dan mannen, maar dat is een ander verhaal. Ik denk niet dat het beste middel is namelijk. Het beste middel is het Bijbelse middel. Hoe weet je of iets waarheid is of leugen? Of dat God is of uit de duivel? Dat vragen wij gewoon, broeder, vragen wij dat gewoon aan de Heer Jezus zelf. En ongeveer zijn eerste woorden waren in de Bijbel, ongeveer zijn eerste woorden waren, er staat geschreven. Het schijnt dat hij eerder nog gezegd had, maar het schijnt toch nog wat gezegd te hebben, er staat weinig over in de Bijbel. Eerste woorden van de Heer Jezus. Het eerste wat van hem geschreven staat, is meen ik dat hij zei, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En welke vader hij bedoelde was voor moeder heel duidelijk. En daarna hebben we van ene Jozef ook nooit meer wat vernomen dus. Nee, zoek het maar eens naar, ze wist dat toch? En het volgende wat ik me herinner wat hij zei was, er staat geschreven. Want het openbare optreden van de Heer Jezus begint met de verzoeking in de woestijn. Het was eerst de duivel antwoord, die begint altijd, hè? Net als in Genesis. Hè? Dus die is eerst antwoord en het antwoord is, er staat geschreven. En voor degenen die wat naam willen zoeken, daar heb je een aardige vergelijking tussen Adam 1 en Adam 2. Aan de eerste Adam werd door de duivel gevraagd, heeft God dat wel gezegd? En de tweede Adam zei meteen, God heeft gezegd. We hebben die nog, zover. Pracht van de vergelijking. Maar goed, er staat geschreven. Hoe weet je of het van de duivel is of niet? Als in overeenstemming is met de schrift, enkelvoud, heel de schrift, hè? Dan is het van God. Of de brenger van de leer of boodschap zich dat bewust is of niet, heeft er niets mee te maken. En andersom, als het niet bijbels is, is het van de duivel. Of de brenger van de boodschap zich dat bewust is of niet, heeft er ook niks mee te maken. Want ik ben van mening dat sommigen te kwade trouw bijbelse boodschap verkondigen, want de Bijbel zegt dat het gebeurt. Maar ik ben ook van mening dat sommige mensen te goeder trouw, dat wil zeggen, niet goede trouw aan de Heer uiteraard, maar te goeder trouw, niet beter wetend, dingen vertellen die niet van God zijn, maar van de duivel. Komt nou eenmaal allemaal voor. Met andere woorden, het is aan ons, niet daar zitten wij mee, nee, dat is onze eerste verantwoordelijkheid, om te onderscheiden of dat God is of niet. En dan wijs ik weer naar Adam 1, dat is ongeveer het eerste wat we van hem lezen. Nou ja, we lezen in het algemeen dat hij wat werkzaamheden had, want de dingen hadden nog geen naam, dus hij is de uitvinder van het woordenboek, denk ik altijd, hè, Adam. De dingen een naam geven en zo. Ik zeg het maar wat kort, maar zo ongeveer. Maar zodra er wat gebeuren gaat, dan heeft het rechtstreeks van doen met dat een leer wordt voorgehouden, een filosofie. En de vraag is het uit God of niet? Het is de verantwoordelijkheid van de mens om dat te besluiten. En daarna vinden we het verhaal nog een keer bij de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, de laatste Adam. Hem wordt ook iets voorgehouden. De Vader zegt, kijk, dit is allemaal van mij. Het is gratis cadeau en geven. Ik zal het je geven, maar dan wel zus of zo, hè? Dan moet er wel zus en zo gebeuren. En deze, er staat geschreven, dat bleek meteen het einde van het verhaal te zijn. En voor ons ziet het er niet anders uit. Ons worden ook allerlei dingen voorgehouden, filosofieën, aantrekkelijk of niet, doet weinig ter zake. Onze verantwoordelijkheid is, dat is ons werk hier onder andere. Ik bedoel, onze taak is om te onderscheiden of dingen uit God zijn of niet. Als je vraagt, waarvoor zijn wij hier? Nou, hiervoor. Daarna moet ik zeggen dat het niet het antwoord was op de vraag wat het uiteindelijke doel is, het hoogste doel is van het menselijk bestaan. Ik gaf alleen antwoord op de vraag waaruit onze verantwoordelijkheid bestaat. Het hoogste doel is uiteraard dat God geëerd wordt. Toch? Neem ik Romeinen 1 dan. Hè? Men zou God kennen en men zou hem kennende hem danken en heerlijkheid geven. Dat was het verhaal. En er staat op nog een paar plaatsen, maar dit is de meest voor de hand liggende, denk ik. Romeinen 1, vanaf vers 18. Nou goed, dat is het uiteindelijke doel. Maar hoe gebeurt dat? Hoe dragen wij bij aan dat doel? Ik bedoel, wat is nou het middel? Nou, het middel is dit. Of wij trouw zijn aan het woord van God. Daarin geloven dus. Maar daarvoor is het in de eerste plaats noodzakelijk dat wij het onderscheid kennen. Weten wat Gods woord is en wat niet. En aangezien wij dat van nature niet weten en van nature in duisternis zijn en duisternis wandelen, dan wel gewoon duisternis zijn, want zo staat het ook nog in Efeze 5, is er dus een middel nodig, een techniek zal ik maar zeggen, om dat te kunnen uitmaken, om dat te kunnen doen. Nou, dit is het. Namelijk, de eerste vraag die ik stelde, of dat de logische eerste vraag is, weet ik niet, maar de eerste vraag is, kunnen wij dat dan? Antwoord is ja. Wij moeten dat dan wel willen en ons daarvoor beschikbaar stellen, maar dan geeft God ons die geest. En het tweede is, hoe doen wij dat dan? En dan is het dit, namelijk dat wij de geesten beproeven of ze uit God zijn, simpelweg door te refereren aan de Bijbel zelf, na te zoeken of het inderdaad Bijbels is of niet. En als u dan weer vraagt, maar kunnen wij dat dan? Dan zeg ik punt 1, wij zullen wel moeten. En daarna zeg ik, ja zeker kunnen wij dat, door de geest die God ons heeft gegeven. Maar kijk, als wij niet, 3 vers 23, geloven in de naam en daarmee de persoon dus van Gods Zoon Jezus Christus en als gevolg daarvan elkander liefhebben. Als dat er niet is, hoef je ook niet erop te rekenen dat je in staat zult zijn om de geesten te beproeven. En onderscheid te kunnen maken tussen waarheid en leugen. Want dit is de Bijbelse methodiek. Ik wil er wel een parallel bij noemen. Ik was al bijna aan het bladeren, maar ik doe het met opzet toch maar weer niet. Dat is Romeinen 12. Die heb ik hier al 23 keer besproken in de loop van 23 jaar of zoiets. Weet ik veel. Weet ik niet meer. Maar dus dat zoek ik nou niet op, maar daar staat punt 1, vers 1 dus, hè. Romeinen 12 vers 1, dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, Gode, heilig, welbehagelijk offer aan de, hè? Tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Wij geven onszelf aan hem en daarmee wijden we ons aan hem, stellen ons van hem afhankelijk. Dat is hetzelfde als eigenlijk als in hem geloven. Het is namelijk op hem vertrouwen. Daarna staat er dat wij vernieuwd zouden worden in ons denken. Dat is de geest dus, maar dan, als u wil, met een kleine g. Gewoon herdenken. Daarom heet het daar denken of mind. Gemoed staat er in de Statenvertaling. Engelse mind is uiteraard gewoon hetzelfde woord. Maar dat drukt het nog goed uit. Verandering van denken. En daarna staat er, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Voor uzelf persoonlijk. Dus dat is de volgorde. Eerst onvoorwaardelijke onderwerping. Daarna volgt de verandering van denken, want God geeft ons zijn geest, opdat wij zouden weten. Dat verandert ons denken. En daarna komt pas echt het praktische leven, eerder niet. Eerst denken, dan doen, zei mijn moeder. Oh, jouw moeder ook. Ja, ook toevallig. Zijn moeder ook. Maar dat is de normale volgorde. Ik weet wel dat andere volgorde ook wel gepropageerd worden, maar dat is natuurlijk onzinnig. De mens als verondersteld intelligent wezen, verondersteld tussen aanhalingstekens, intelligent wezen, wordt geacht eerst te denken dan te doen. Bovendien, ik heb geleerd dat alles wat wij doen komt sowieso voort uit wat wij denken. Dus dat is de normale gang van zaken. Nou, zo is het in de nieuwe schepping ook. Zo is het in het werk Gods ook. Dus eerst overgave aan, dan verandering van denken, dan pas het praktische leven. En die verandering van denken heeft alles van doen met het kunnen onderscheiden van waarheid en leugen. Het kunnen beproeven of dingen uit God zijn of niet. Daarna haast ik mij om wel degelijk een schriftgedeelte op te slaan. Ik vind het vanavond van belang. Dat is in Handelingen. Ergens. 17. Handelingen 17. In de tweede helft van Handelingen 17 vindt u trouwens dat filosofische verhaal over waartoe zijn wij hier. Maar dat is vanavond ons onderwerp niet, maar er wordt een prachtig antwoord op gegeven. Wordt de Griekse filosofie vergeleken met wat de Bijbel leert. Maar goed, daar hebben we het niet over, dat was Paulus te Athene op de Areopagus. Maar mij gaat het om het gedeelte daarvoor. Dat heeft wel degelijk met elkaar van doen. Daar staat namelijk, daar is Paulus in Thessalonica, Griekenland dus ook, maar hij verlaat Thessalonica, dus vers 10. Waar staat, de broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea, een andere stad dus. Welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. Paulus en Silas kwamen in Berea en deden wat ze altijd deden. Ze gingen naar de synagoge, de Joden bezoeken daar. En dan staat er over die Joden in Berea, vers 11, en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, in de voorgaande verse dus, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, hebben die? Ze waren edeler dan de Thessalonicenzen, waarom? Punt 1, ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid. En toegenegenheid is niet liefde, maar toegenegenheid komt van neigen tot. En neigen tot wil zeggen, men geeft ergens aan toe. Men heeft de neiging tot. Of zal ik toch maar Jesaja 55 weer citeren. Neigt uw oor tot mij. Neigen. Richt uw oor tot mij. Neigt uw oor tot mij. Linker of het rechter uiteraard. Maar goed. En neigt uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Nou, daar gaat het nou verder niet om. Maar als hier staat die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, dan wil het nog niet meteen zeggen dat ze dat woord lief hadden, maar het wil zeggen dat zij geneigd waren tot luisteren. En niet een beetje, maar helemaal. Want het punt is natuurlijk, als je luistert, moet je het eigenlijk wel goed doen. Nee, wat ik vaak gemerkt heb in mijn toespraken, ook heel dikwijls, is dat sommigen wel min of meer luisteren, maar tegelijkertijd uitvluchten zitten te bedenken. Of andere argumenten zitten te bedenken. Luister maar met een half woord en daarna vertellen ze wat ik ze gezegd heb, maar het blijkt wat anders te zijn dan ik gezegd heb. Omdat ze niet goed geluisterd hebben. Of omdat ze geprobeerd hebben wat ik zei in te passen in wat ze meenden te weten. Misschien al wisten, maar vooruit. Maar proberen in te passen in eigen systeem. Dan horen ze mij andere dingen zeggen dan ik werkelijk zeg. Want wat ik zeg past niet in uw systeem, het past in mijn systeem. Dus als je naar iemand luistert, betekent het gewoon dat je dus inderdaad goed moet luisteren. Wat heeft hij toch? Even wat loslaten en even... Zo begint het. Wat heeft hij te zeggen? Anders is het niet eerlijk. Een bladzijde lezen uit een boek is niet echt eerlijk. Men zou het hele boek lezen. Een regel luisteren of een paar minuten van een bandje is niet eerlijk. Al was het maar omdat er nogal wat versprekingen op voorkomen. Als je op de verkeerde tijd dus het bandje stopzet, heb ik precies iets verkeerds gezegd. Komt voor. Het is niet eerlijk natuurlijk. Men moet het hele verhaal aanhoren. Of niets. Dat, zo hoort het eigenlijk. Dat is de eerlijke manier. Nou goed, van die Bereën staat, zij waren edeler, edel. En adel, edel, hoe moet ik het zeggen, de begrip heeft van doen met beantwoorden aan idealen. Iemand die van adel is, beantwoord aan het ideaal, is eigenlijk het idee, aan de norm. Dat is edel. Nou, de norm is dat men luistert. En dat is wat ze deden. En daarna pas, na het ontvangen te hebben, na geluisterd te hebben, staat er, onderzoekende, en niet, zij onderzochten, dat is wat ze deden. Maar er staat onderzoekende, dat wil zeggen, zij bleven daarmee bezig. Nou weet ik het weer. Onvoltooid deelwoord heet zo'n ding, hè? Onderzoekende. Dagelijks, staat er met grote nadruk bij, zodat ze bleven daarmee bezig, onderzoekende dagelijks de schriften, en dus de oud-testamentische geschriften, of deze dingen al zo waren. En dat is de normale manier waarop men komt tot kennis van waarheid in het algemeen. Ik bedoel waarheid, goddelijke waarheid, maar ook op een lager niveau gaat het niet op een andere manier. Dit is de goede manier. Namelijk luisteren en daarna onderzoeken of het zo is. Dat is de meest gangbare methode, begrijp je me goed? Er zijn theoretisch andere methoden. Je kunt natuurlijk ook gewoon helemaal niet luisteren en op eigen houtje je Bijbel bestuderen, om bij de waarheid met een hoofdletter te blijven. Dat zou je kunnen doen. Maar het is niet de norm. De norm is, dus ook altijd geweest, ook in oud-testamentische tijd, dat hoeveel er van het woord Gods dan ook opgeschreven was en dus beschikbaar was, God zond er die spraken. Want het woord zou klinken. Normale gang van zaken is dat de zaligheid is uit het gehoor. En hoe zullen zij horen, Romeinen 10, zonder die hun predikt? En wij zouden zeggen, maar ze hebben toch een Bijbel? Ja, nou, dat werkt in het algemeen niet. Dat is zelfs niet eens de bedoeling dat het zo zou werken. De normale gang, en ik hoop dat hij normaal, dat hij dat woord verstaat, hè. Het ideaal is dat men hoort. En daarna de gehoorde woorden alsnog checkt in de Bijbel. Dat is de normale gang van zaken. En ik moet u zeggen, dat het, om u maar voor te zijn, dat geldt voor mij net zo goed hoor. Want ik sta er wel avond aan avond tot u of tot anderen te spreken. Maar het meeste van wat ik van de Bijbel weet, heb ik echt van anderen gehoord. Daar ben ik al vroeg mee begonnen met luisteren. Het moest wel. Maar... En er was ook niks anders te doen. Want ja, je moest luisteren. Nee, zuster, ik was 3 jaar of zoiets. Toen ging ik mee naar de bijeenkomsten. En daar had ik geen speelgoed bij me. Geen kleurkrijtjes. Mag voor mij best hoor. Maar geen kleurkrijtjes. Geen leesboeken. Hooguit een zangbundeltje. Dat mocht ik dan vasthouden. En wellicht wat om wat in de handen te hebben. He? Anders ga je op je rug zitten krabbelen en dat soort dingen. Dus, ja. Maar verder niks. En wel luisteren. Er was gewoon niks anders te doen dan te luisteren. Nee, broeder, ik verveelde me kapot. Wil ik eerlijk zeggen. Dat was echt zo. Maar als dat zo is, ja, wat doe je dan? Ja, dan toch maar luisteren. Het werkt heel goed. En als je niet beter weet, nooit anders hebt meegemaakt, denk je dat het zo hoort. En nu zeg ik nog steeds, het hoort zo. Dat meen ik echt. Nou goed, gehoord dus. En een ander deel van wat ik weet over de Bijbel heb ik gelezen. In boeken. Dat is de tweede optie dus. Hè. En daarna een ander deel wat ik van de Bijbel weet. Maar dat is echt pas de derde optie. Kan het ook niet helpen. Is dat ik het zelf in de Bijbel gelezen heb. Maar al die andere dingen die ik eerder geleerd heb, heb ik ook echt allemaal in de Bijbel gelezen, hoor. En daarom hoef ik ook niet te zeggen, dit heb ik van die en dat heb ik van die. Daarmee doe ik die mensen ook geen onrecht. Ik zeg wel eens van de zondagsschool, hè, heb ik het geleerd. Maar het staat echt in de Bijbel en ik weet het er ook terug te vinden. Want dat moet je kunnen. Je moet weten, wat je gelooft, dat het uit de Bijbel komt. Niet weten wie het je verteld heeft. Dat mag je best onthouden, hoor. Daar gaat het niet om, maar voor mij hoeft het niet. Je moet weten dat je het uit de Bijbel hebt. En liefst ook nog onthouden waaruit de Bijbel. Dat is weer moeilijker. Maar de schrift, het woord van God, zou de basis zijn voor wat wij geloven. En hier in Berea in Handelingen 17 vind je in 2 zinnen vermeld op welke wijze wij tot die kennis zouden komen. Wat de bedoeling is van de mens, van het menselijk leven en bijzonder van de gelovigen. Hij zou het woord aanhoren, hij zou er goed naar luisteren, hij zou geneigd zijn te luisteren, maar daarna zou hij onderzoeken in de schriften of deze dingen al zo zijn. En met kleine lettertjes nu, in de voetnoot zeg ik nu, en als de Paulinische, u hoeft niet te begrijpen wat ik nu zeg, maar als u begrijpt is voldoende. Als de Paulinische waarheid niet gevonden kan worden in het Oude Testament, moeten wij helaas besluiten dat Paulus een leugenaar is. Hebben die nog? Als jullie nou niet begrijpen wat ik zeg, geeft het niks. Des te beter. Maar wat ik, laat ik dan nou wat positiever zeggen dan. Wat wij ook lezen in het Nieuwe Testament, ben ik stellig van overtuigd. Ik check dat al jaren systematisch. Wat wij ook aan leerstellige waarheid in het Nieuwe Testament lezen. Het is altijd ontleend aan oud-testamentische schriftplaatsen en staat er ook altijd bij. Nee, soms ontgaat het ons, omdat we uitdrukkingen niet kennen. Ik bedoel, als Paulus zegt, de verharding is voor een deel over Israël gekomen, dat is niks nieuws, want het staat in het Oude Testament. Nou, niks nieuws, het staat in het Oude Testament. En daarna zegt hij, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan weten we ineens niet meer wat het is. Maar ons ontgaat dan dus dat de term volheid der heidenen uit het Oude Testament komt. Ja, dat legt hij uit. Hij zegt, dat is het evangelie wat mij toebetrouwd is. En als hij de inhoud ervan uitlegt, dan zegt hij dat het inhoudt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten der belofte door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Met andere woorden, hij zegt, heidenen hebben deel aan de dingen die God aan Israël of aan Abraham eventueel beloofd heeft. En bij gelegenheid verwijst hij ook naar oud-testamentische schriftplaatsen waar dat staat. Als hij bijvoorbeeld zegt, ik heb u gesteld tot zaligheid, tot aan de einden der aarde, tot de eilanden der zee, en tot, ik zal u ver tot de heidenen zenden. Paulus zegt, kijk, dat staat hier al in Jesaja of Deuteronomium. Met andere woorden, daar is echt niks nieuws bij. Je kunt hooguit, want ik begrijp de vraag heus wel, je kunt hooguit vaststellen dat als je die uitspraken alleen in het Oude Testament zou lezen, zou je ze misschien niet begrijpen. Maar als Paulus zegt, kijk, dat is de basis voor wat ik nu leer, dan zeg je, oh, zit dat zo? En dan heb je inderdaad een Bijbelse grond voor wat hij nou zegt. Want je hebt of geen verklaring van die schriftplaatsen, of je hebt de verklaring die Paulus geeft. En dat is hem dan dus. Dat is heel goed na te gaan, hoor. Maar goed, het is een beetje een zijlijn waar ik nou op terecht kom. Maar het gaat maar om het beginsel dat wat ons ook vertelde in onze dagen, maar ook in de dagen van de apostelen, wat ons ook verteld wordt, wij zouden inderdaad onderzoeken dagelijks in de schriften of deze dingen al zo zijn. En als ze al zo zijn, hebben we ze aan te nemen. Als ze al zo niet zijn, hebben we ze te verwerpen. De enige reden om dat niet te doen, dat na te zoeken, is dat ons geen bal interesseert. Of omdat we niet willen, maar dat is hetzelfde hoor, of omdat we de consequenties, de eventuele consequenties ervan niet willen dragen. En dat is in de praktijk het geval, want ik herhaal maar wat ik altijd zeg, ik kan mensen in onze dagen, en eigenlijk was het altijd al zo, kunnen ze van alles vertellen. Over allerlei vreemde godsdiensten, filosofieën, ismen en wat het maar wezen mag. Maar zodra je komt met de God van de Bijbel, dan ja, dat telt niet. Dat wordt niet serieus genomen. Waarom niet? Ja, omdat dat de echte is, maar dat heeft consequenties. Al het andere kun je vrijblijvend over praten. Toch? Wat maakt het uit of je Allah dient of niet? Of je Mohammedaan bent of niet? Maakt namelijk niks uit. We zachtjes praten, want als de politie door pakken ze me nog op ook. Je weet toch wie Allah is? Dat is de duivel, die wordt door heel de wereld gediend. Dat maakt niet uit. Of je hem erkent of niet, maakt niks uit. Je dient hem toch, dat maakt geen verschil. Kun je vrij over spreken. En noem nog maar eens wat van gelijksoortige figuren. Dat maakt allemaal geen verschil, dat is allemaal dezelfde hoor. Maar zodra je komt bij de God van de Bijbel, iedereen weet, daar is wat mee. Aan dat, dan moet ik verre van blijven. Of, het grijpt mij. En dat is wat in de praktijk dus ook inderdaad gebeurt. Het is niet erg edel. Edeler is objectief zijn, eerlijk zijn en openstaan voor de waarheid. Die willen kennen, bij voorkeur. Als men dat wil, dan gebeurt dat dus ook. Maar dan moet men ook bereid zijn om te zoeken, onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als men oprecht is, wat was het, Psalm 112, vers 4, dan gaat ook het licht op. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Dat kunnen wij. Daar zijn we voor toegerust. We hebben geopende ogen gekregen. De bedekking is weggenomen, of hoe het maar heten mag. En wij hebben de schriften. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten, antichristen, zijn uitgegaan in de wereld. Daarna staat er, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist welke gij gehoord hebt, dat komen zal. Dit is van dat wat komen zal. En is nu al reden in de wereld. De laatste uitdrukking begin ik mee. Hij zou komen en hij is al in de wereld. Wil niet zeggen dat de man zichzelf tegenspreekt. Hij heeft het immers niet over de lijfelijke, de persoonlijke antichrist. Hij heeft het over de geest van de antichrist. Dat woord hebben de vertalers er dan ook tot twee keer toe in het vers alsnog bij ingezet, omdat zij, terecht denk ik, bang waren dat we dat uit het oog zouden verliezen. Want het woord geest, ingevoegd in vers 3, is uiteraard ontleend aan vers 1 en 2. Beproeft de geesten. Want sommigen zijn niet uit God, maar zijn van de antichrist. En die antichrist zal komen, maar de geest van de antichrist, heet dat, die is al in de wereld. Ik zou in dat verband moeten verwijzen naar 2 Thessalonicenzen 2, waar staat dat de zoon der wetteloosheid, of de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zal geopenbaard worden. De ongerechtige zal openbaar worden, maar er staat dat de verborgenheid der ongerechtigheid nu reeds gewrocht, gewerkt, wordt. En daar staat dus precies hetzelfde. Wat in de toekomst openbaar zal worden, zelfs degene die in de toekomst openbaar zal worden, werkt nu in het verborgene. En inderdaad door zijn personeel. Daarover heeft Johannes het hier dus ook. En waarbij ik voor de antichrist eigenlijk gewoon altijd de duivel invul. Hè? Nou altijd, tegenwoordig doe ik dat altijd. Hè? De duivel. Daar komt het in de praktijk op neer. Goed. Dus terug naar de tegenwoordige tijd. Vers 23. Nee, wat was het? Ja, 23 vers 4. Of nee, ik zeg het verkeerd. Johannes 3 vers 24 zegt. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft. Namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. En nou meteen 4 vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En andersom, de geest die niet belijdt, wie het ook is of wat het ook is, elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Dat wil zeggen dat hier al een belangrijke tweedeling gemaakt wordt. Niet dat je er altijd wat aan hebt aan deze vuistregel, zal ik maar zeggen, die hier gegeven wordt, maar in veel gevallen wel. Want wat het belangrijkste is, en daarom wordt het ook als regel hier genoemd, het belangrijkste is altijd de persoon van de Heere Jezus Christus. Wie is hij? Dat is altijd de norm, dat is waar het over gaat. Vandaar, helaas, dat in het algemeen weinig gesproken wordt, gepredikt wordt, bedoel ik dus ook, over de persoon van de Heere Jezus Christus. Daar is een goede reden voor. Men wordt al heel gauw uitgemaakt voor antichristelijk. Omdat als men één woord zegt wat niet geslikt wordt, ja, dan word je in de categorie gerangschikt van geesten die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Gevolg daarvan is geweest dat het onderwerp in de praktijk eigenlijk taboe is. Daar wordt ook nooit over gesproken. Ik begrijp je, maar goed, men spreekt wel over hem. Nou ja, in vele kringen zelfs dat niet hoor. Maar vooruit, hè. Maar er wordt wel over hem gesproken, maar zelden wordt uitgelegd wie of wat hij is. Er wordt van uitgegaan namelijk dat iedereen het al weet. dat is het veiligste. Want als men moet gaan uitleggen, komt men inderdaad voor grote problemen te staan. Enerzijds, omdat zal blijken dat wat de schrift over hem leert, in veel gevallen zelfs maar helemaal niet overeenkomt met algemeen aanvaarde opvattingen. Dat is gewoon echt zo, hoor. Ja, hoef je van mij niet te geloven, maar dat is gewoon zo. Ik kan het u wel aantonen, dan heb ik een stapel boeken mee. Nou, dan zal ik het u laten zien. Zo is dat. En het andere is dus inderdaad dat als men iets zegt wat strijdig is met wat men meent te weten of met wat men denkt dat normaal is, dan wordt men dus meteen uitgemaakt voor antichristelijk en voor dwaalleraar enzovoorts. Dus het onderwerp is taboe. En het eigenaardige is nou juist dat de schrift zelf zegt dat het maar om één ding gaat, namelijk hem te kennen. Ik citeer Filippenzen natuurlijk, hè, Filippenzen 3. Hem te kennen, en de kracht van zijn opstanding staat er dan meteen achteraan. Niet omdat dat wat anders is, maar omdat het een van de belangrijkste aspecten is van hem. Hij is immers het leven, hij is de opstanding en het leven. Want hij is degene die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Nee, dat staat niet in Johannes, dat is Timotheus, 2 Timotheus 1. Daar gaat het nou juist om. En anders neem ik de term van de Heer Jezus zelf uit Johannes 5. Onderzoekt de schriften, gaf hij als opdracht. Want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, maar gij wilt tot mij niet komen. Nou, hij zei, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Deze zijn het die van mij getuigen. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Maar gij wilt tot mij niet komen. Met andere woorden, als we al iets zouden kennen, iets zouden weten van de waarheid, zouden we kennis hebben van Christus. Hij is immers de waarheid. En daarom beschouw ik het als nogal tragisch dat het onderwerp zelf gewoonlijk taboe is. En alle grote ruzies en scheldwoorden hebben allemaal van doen met hoe men denkt over de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarom is het ook uit publicitaire overwegingen, zowel als commerciële overwegingen, niet zo verstandig om over hem te spreken, moet ik erbij zeggen. Je krijgt er altijd problemen van. En toch, daar gaat het om. En daarom staat het hier ook. En nou is de volgende vraag natuurlijk, na deze ontboezeming dan, is de volgende vraag, maar wat staat er dan eigenlijk? En dus niet zo makkelijk eerlijk gezegd, omdat als we zo'n zin uit het verband lichten, zeker binnen het Johannes-evangelie, dan kun je er nog weinig meer mee. Hè? Dan heeft het grootste deel van zijn betekenis verloren. Maar in de eerste plaats lees ik erin, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Daar gaat het om. Dat Jezus in het vlees, Christus in het vlees gekomen is. Als men dat beleidt, is men uit God. Als men dat niet beleidt, is men uit God niet. Punt 1, waar het over gaat, is natuurlijk in de eerste plaats dat Jezus de Christus is. Dat er staat meer in de zin. Maar dit is de eerste, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Niet iemand anders de Christus, niet Maitreya de Christus, om eens wat te noemen. Niet Lau de Palingboer, de Christus, wie hadden we nog meer eigenlijk? Waren nogal wat valse Christussen in de loop der tijd. Lui die zich ook voor de Christus hebben uitgegeven. Dat is helemaal niet modern hoor, om dat te doen. Vroeger zaten trouwens, als je dat beweerde dat je de Christus was, dan ging je meteen in de inrichting. Tegenwoordig niet meer, hè. Tegenwoordig sta je dan meteen aan het hoofd van de een of andere nieuwe religie. Maar laat maar zitten. Maar het gaat erom dat Jezus de Christus is. Als we nou toch even over de antichrist hebben. U weet toch dat de Maitreya, die ik voor de antichrist houd overigens. Hij is nog niet geopenbaard, maar dat komt dan nog. Hè? Maar u weet dat de antichrist inderdaad ontkent dat Jezus de Christus is. Hij beweert, ik ben de Christus en Jezus was een Christus. Kwam in een soort functie, bekrachtigd door de Christus, daarom droeg hij die naam wel, maar in werkelijkheid, hij was het niet, want dat was ik, dat is wat de Maitreya beweert. Maar het begint dus met, Jezus is niet de Christus. Hij was een boodschapper van, of hij was bekrachtigd door de Christus, is dan het verhaal. In ook los van die New Age-beweging, van de Maitreya-beweging, wordt natuurlijk ook dikwijls, zelfs in christelijke, zogeheten christelijke kring, geredeneerd dat de Christus niet een persoonlijke Christus is of zou zijn, maar dat het Christusbegrip, heb je dat? Het Christusbegrip, ja wat het is, er is geen ander woord voor geloof ik. Het Christusbegrip, dat kan op een ieder van toepassing zijn. En zo zijn er vele Christusfiguren geweest in de loop der geschiedenis. Dat is leuk, want dan moeten wij weer kiezen, was de bedoeling, wie de echte is. En hoe meer er zijn, hoe kleiner de kans is dat we de goede kiezen natuurlijk. Dat is de bedoeling. Dat gaat om verwarring. Dus wordt gezegd, Boeddha was Christusfiguur. En Mohammed is een Christusfiguur. Sinterklaas is eigenlijk ook een Christusfiguur. Theodor Herzl zou het ook worden, maar dat redt hij niet meer, denk ik. Bovendien, de man is toch al overleden. En zo hebben we er nog een. Gandhi wordt zo versleten als een soort Christusfiguur. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Hè? Ja, de paus eigenlijk ook. Ja, ik zou hem bijna vergeten, maar dat komt dat ik in Eindhoven ben natuurlijk. De paus ook. Maar die zegt het er ook bij. Die komt. Hè? Nou goed. Het zijn natuurlijk varianten. Het is niet allemaal hetzelfde wat ze beweren. Maar het betekent wel dat niet Jezus de Christus was, punt uit. En dan nog meer in het bijzonder, de Christus der schriften, zoals hij bij gelegenheid ook in de Bijbel genoemd wordt. De Christus der schriften. Want het is niet zo, ik meen tenminste dat hij zo in de Bijbel genoemd wordt, of ik ben in de war met titel van een boek of zo. Dat doet er nou niet toe. Maar hij is de Christus der schriften, namelijk degene, eentje maar, die als Messias wordt aangekondigd in de Bijbel. Ieder die het Oude Testament gelezen heeft, weet dat de Christus is niet, kan niet willekeurig iemand zijn. Het is er maar één, en in ieder geval uit het huis en geslacht van David. En hij zou meteen blijven, hij zou altijd blijven, dus daarna komt er ook geen ander. Dat is makkelijk genoeg. Maar goed, met een Bijbel dicht kun je makkelijk filosoferen over het Christusbegrip. Maar het is heel oneerlijk, omdat het ontleend is aan de Bijbel, dus men zou het ook een Bijbelse betekenis geven en anders een andere term daarvoor bedenken. Maar het eerste is, Jezus is de Christus. Ieder die gelooft dat Jezus, of beleidt dat Jezus is de Christus, die is uit God. Dan moet ik er nog wel bij zeggen, het gaat nog niet eens alleen om de leer of de waarheid, dat Jezus de Messias is. Men zou dat ook beleiden. En beleiden is niet hetzelfde als voorwaarhouden. Nou ja, beleiden is wel voorwaarhouden, maar meer dan dat. Beleiden heeft te van doen met lijden, en, ja, zeker, en dus met passie, dan wel passiviteit. Maar in de praktijk is dat dus onderwerping, met een wat ander Nederlands woord dan. Onderwerping. Ik wijs u op dezelfde uitdrukkingen in bijvoorbeeld Hebreeën 3 en 4. Nou, in ieder geval 3, dacht 4 ook. En nog een paar plaatsen alleen al in Hebreeën, waar gesproken wordt over de apostel en hoge priester onze belijdenis. En daarna een paar versen verder, 3 versen was dat. Daarna een paar versen verder, indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast behouden. Belijdenis wil zeggen voorwaarhouden, maar ook zich eraan onderwerpen. Daarom is het synoniem met geloof. En daarom is geloofsbelijdenis een soort pleonasme. Het is een praktisch begrip. Het wil zeggen onderwerping aan. En daarom, hier staat niet elke geest die zegt of voorwaarhoudt dat Jezus Christus, of dat Jezus de Christus is, laat ik hem nog even niet verder lezen, is uit God, maar degene die dat beleidt, dat wil zeggen die zich daaraan onderwerpt en dat aanvaardt als praktisch levensbeginsel ook. Kortom, ieder die in hem gelooft is dus eigenlijk de term. En ik heb u al eerder gezegd, Johannes is de meester van de synoniemen en wat in de voorgaande verse heet geloven, heet nou ineens beleiden, maar het is hetzelfde. Maar het is niet alleen maar voor waarhouden als historisch feit of zo, Zo van, degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, was inderdaad Jezus van Nazareth, die inmiddels alweer tot deze geschiedenis behoort. Dat is niet beleiden. Het gaat veel verder. Onderwerpen aan dus. Onderwerping dus aan Jezus die de Christus is, zoals in de Bijbel aangekondigd. En daarna staat een, alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Dat is voor mij de moeilijkste uitdrukking om te bespreken. En ja, hoe ik dat nog zo gauw moet uitleggen, maar we hebben hier daar al eens eerder over gesproken, over datzelfde thema, zelfs over deze uitdrukking. Kijk, ik heb geen, zeg ik op voorhand, met grote nadruk ook, ik geloof dat de Heer Jezus in het vlees gekomen is. Kortom, dat de Heer Jezus geboren is uit David, uit het zaad van David, zoals in het Oude Testament aangekondigd, en dat hij de Messias zou zijn en inmiddels al 2000 jaar, pak een beet ongeveer, is. Hij is dus de Messias. En hij is in het vlees gekomen. In de zin van dat hij mens werd en dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden, met de uitdrukking uiteraard uit Hebreeën 2. En dan heb ik het nog niet eens over andere schriftplaatsen die hetzelfde zeggen, namelijk dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoorts. Dat is vlees namelijk. En dat heeft de Heer ons voorgedaan, staat er. Zullen we in Efeze? Wij zijn door Christus of door Jezus onderwezen dat we zouden afleggen de oude mens, het vlees dus. Nou goed. Helemaal geen probleem. En dan hebben we nog Romeinen 8 vers 2, noem ik in dat verband ook 8 vers 2, ja geloof wel, of 3, doet er niet toe. Waar dan staat dat God het een en ander tot stand gebracht heeft via dat vlees. Hè? Dat wat naar het vlees onmogelijk was enzovoort, maar God heeft het toch voor elkaar gekregen door het vlees van de Heer Jezus. Daarna echter, nagezegd hebben dat ik geloof in de vleeselijke Jezus van Nazareth. Zelfs in zijn opstanding noem ik hem nog vlees, ook geest trouwens. Op andere grond, maar ook vlees. Hè? Zei hij toch vlees en benen? Nou, daarna zeg ik dan, dat dit natuurlijk een aardig verhaal is, maar het is ook een beetje de makkelijkste manier om zich van zo'n vers te ontdoen. Ik bedoel, als men zich van zo'n vers zou willen ontdoen, snel eroverheen, dan moet je dat zo doen. Want het woord vlees is het tegenovergestelde van geest. En geest staat voor alle onzienlijke dingen. En dus staat vlees voor alle zienlijke dingen. Maar dan ook alle. En daarna neemt u gewoon het Vandalis Groot Woordenboek. Of nog beter, het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. He? Anderhalve meter is nog niet af, geloof ik, zoiets. En dan zoekt u het woord vlees op. Dat is namelijk wat ik nogal eens gedaan heb. Ook achteraf nog eens een keer van, is dat echt zo? Stond dat er allemaal in? Ja, dat staat er allemaal in. Hele reeks van toepassingen van het woord vlees. Maar de echte betekenis is gewoon, het is materie, het is materieel, het is min of meer tastbaar. Het is een lichaam in de zin van, niet een menselijk of dierlijk lichaam, maar ook in de zin van een blokje goud, is ook een lichaam. Of een lichaam uit de wet van Archimedes. Een lichaam geheel of gedeeltelijk in een vloeistof ondergedompeld, ondervindt daardoor een opwaarts druk. En zo verder. Dokter, ik heb zo'n last van opwaarts druk. Nou, waar moet je dan uit bad komen dus? Nou goed, dit gezegd hebbende, ik zeg altijd vlees, maar dat heb ik hier ook wel eens verteld. De vlees is voor de dokter wat anders dan voor de slager. En dat is weer wat anders dan vlees is voor de machinebankwerker. Dat is een totaal ander ding. En bovendien, u wordt geacht te weten dat vlees weliswaar enerzijds geacht wordt zondig te zijn, en vlees is dus synoniem met zonde, niettemin het lichaam van Christus waarvan wij deel uitmaken heet ook vlees en is absoluut niet zondig. Maar het heet wel vlees. En ik zeg u dat gewoon om verwarring te zaaien. Dus, hè? om even los te maken dat het woord vlees een hele reeks van toepassingen kent. De betekenis is gewoon die van materie, iets tastbaars, iets concreets. Als geest staat voor al het abstracte, staat vlees voor al het concrete. En vlees worden staat daarom voor concretiseren. Dat is in beton gieten, maar dan in het Engels, hè? Nou ja, laat maar zitten, weet het moeilijk. Hè? Concretiseren. Dat wil concretiseren wil zeggen dat een idee, geest dus, wordt. Een gedachte, gestalte gekregen heeft, of gestalte krijgt. Dan wordt het tastbaar. Dan wordt het dus vlees. Zo heet dat. Maar je kunt zeggen, het wordt gematerialiseerd, het kristalliseert zich uit, heeft gestalte gekregen, het heeft handen en voeten gekregen, kom je al aardig in de buurt van een lichaam. Hè? Het is belichaamd geworden, het is gerealiseerd geworden, kun je ook nog zeggen, maar het heet in de Bijbel vlees worden, in elk geval, en eventueel in het vlees komen. Want dat is de betekenis van de term. En daarna wijs ik er voor de zekerheid nog maar even op. Niet dat het echt belangrijk is, maar we zitten hier wel bij Johannes. Hè? Als u denkt van het is toch wel een wat vreemd vage commentaar wat hij nou geeft. Moet ik u zeggen, nou, het is in ieder geval Johannes, dus zo vreemd is dat helemaal niet. Maar waar het om gaat, en ik geef die argumenten nu gewoon door. Omdat ik ze eerder wel eens uitgebreider besproken heb en veel systematischer. De hele gedachte is dat de term evangelie, de blijde boodschap, en dus ook evangeliseren en ook het woord evangelist of zelfs evangeliste, dat is het vrouwtje dan, dat in het Oude Testament allemaal wordt aangeduid met maar één woord en dat is het woord voor vlees. Ja, begrijp je me goed, het woord voor vlees wordt ook inderdaad een keer of 200, 300, want daar heb ik de tel niet van bijgehouden, vertaald met vlees. Maar 24 keer, want dat heb ik wel goed geteld, 24 keer wordt het in onze Bijbels niet vertaald met vlees, omdat het dan ook onzin zou staan. En dan wordt het vertaald met goede boodschap, blijde boodschap, goede boodschapper. De blijde boodschapper, verkondigster van goede boodschap of gewoon boodschapper. Maar dan heeft men het woord goede weggelaten omdat men dat toch niet zo gepast vond om erbij te zeggen. Maar dat betekent het wel. En waarom dat zo is en waarom dat hetzelfde woord is, is gewoon omdat die blijde boodschap de boodschap is dat iets vlees geworden is. Dat iets tot stand gekomen is. Dat een belofte, of dat wat beloofd was, of beter nog dat wat verwacht mocht worden, ook inderdaad heeft plaatsgevonden. Dat heet bij ons in de Bijbel evangelie. Maar in het Oude Testament heet het niet evangelie, dat is trouwens het Grieks van het Nieuwe Testament, hè? Evangelie is Grieks woord. Maar in het Oude Testament heet dat bazar. Nou ja, men vindt dan dat wij het moeten uitspreken met bezer. Maar dat doet er verder niks toe. Het is gewoon hetzelfde woord. Bazar, bezer, vlees worden. En heel het idee van evangelie in het Nieuwe Testament is dus het idee van bazar of bezer. In het Oude Testament de gedachte is die van vleeswording. En hij wordt het beste geïllustreerd bij het gebruik van, in de Bijbel ook, van dat woord bij de geboorte van een kind. Want het idee is dat men er 9 maanden, of langer voor mijn part, maar minstens 9 maanden op zit te wachten. Men weet dat het zal komen. Het moet een keer komen. Hoe dan ook. En als dan mededeling gedaan wordt, je hebt een zoon gekregen, want zo staat het ongeveer ergens in de profetie, geloof ik, dan heet die mededeling evangelie, als het naar het Grieks vertaald wordt. Maar als het in het Oude Testament staat, heet het bezer. En de boodschapper, degene die boodschap brengt, heet ook bezer. Het is gewoon hetzelfde woord. Of het nou een werkwoord is of een zelfstandig naamwoord, doet weinig te zaken. Hetzelfde woord namelijk altijd in te brengen. Bezer. En vandaar dat het evangelie in het Oude Testament, zoals uitgebreid genoemd in bijvoorbeeld Jesaja 40 en nog wat plaatsen, wordt aangeduid met dit Hebreeuwse woord vlees worden. En daarom lees ik, en daar hebben we hierover gesproken in de tijd. Daarom lees ik Johannes 1 vers 14 als en het woord is vlees geworden. Lees ik als en het woord is vervuld geworden. Het woord heeft gestalte gekregen. Vanaf het begin is er het woord geweest en als woord vlees wordt, als dat er staat, betekent het dat dat wat abstract was, concreet is geworden. Vervuld is geworden. Dat is de betekenis van de term, sorry. Dat wij die term uitdrukking vlees worden in het Nederlands zo niet gebruiken, het staat nog te bezien of het niet ooit ergens in onze literatuur voorkomt. Dat weet ik niet met zekerheid, want ik moet eerlijk zeggen dat ik dit woord nog nooit heb opgezocht in het Groot Nederlands Woordenboek der Nederlandse Taal. Maar bij de V is er nog niet, geloof ik. Hè? Ze zijn pas 150 jaar bezig met het boek te maken, ik geloof dat de V er nog niet is. Maar laat maar zitten. Maar dit is, dat men het zo niet gebruikt, maakt me ook niet uit, want we hebben er vele synoniemen voor die precies hetzelfde zijn. Nou, waar het dan om gaat, is dat ik deze uitdrukking in het vlees komen ook precies zo lees. Want, strikt genomen, Jezus de Messias, is de Messias strikt genomen, ik neem hem niet altijd zo strikt, de Bijbel ook niet. Maar strikt genomen, Jezus de Messias is de Messias sinds zijn opstanding uit de dood. En dat is de vervulling van alle oud-testamentische beloften. Inderdaad, alle. En dus als er staat Jezus Christus is in het vlees gekomen, denk ik echt niet. Sorry, ik denk echt niet dan aan zijn geboorte in Bethlehem. Want als het er helemaal over gaat, dan zat hij dat geloven. Maar de vraag is of hij ook uit de dood is opgestaan en een positie heeft aan Gods rechterhand.